voor wij het formulier lezen van het heilig avondmaal, letten wij nog een ogenblik op wat u geschreven vindt in de 143ste psalm. Psalm 143, en daarvan het 6e vers. Daar spreekt het woord des Heren al dus in Psalm 143, vers 6. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Deze man, gemeente, we hebben wel eens meer bij deze psalm stilgestaan. Deze man is in nood. En hij roept tot de Heere. Hij is in verlegenheid. Heeft hij grond om te roepen? Heeft hij een recht om zijn smeking voor het aangezicht van de Heere neer te leggen? Ja, wat nog meer is, hij doet zelfs een beroep op God vanwege de gerechtigheid van God. Of de Heere hem wil horen naar zijn gerechtigheid. Op het eerste gezicht en gehoor zou je zeggen, dan moet je toch wel heel sterk in je schoenen staan. Dan moet je toch wel in het volle bewustheid zijn, in het volle bewustzijn verkeren, dat je grond hebt om dat zo te mogen zeggen. Immers als wij het woord gerechtigheid en waarheid, zoals ze van God gebezigd worden, wanneer wij die woorden gebruiken, dan is er iets in ons hart dat ons zegt, als God eens naar recht zou doen, hoe kun je God in zijn gerechtigheid naderen en een beroep doen op zijn gerechtigheid? Want dan zal God toch zeker ons gebed niet verhoren. Integendeel, hij zal het niet alleen niet verhoren, maar hij zal ons in plaats van de verhoring van het gebed, zal hij ons veel eer straffen om al onze ongerechtigheden. Dat moet dan wel een bijzondere man geweest zijn, deze David. En wel overtuigd van zijn goedheid, toch niet? Want als hij gevraagd heeft of de Heere hem wil horen naar zijn gerechtigheid, dan zegt hij, en ga niet in het gericht met uw knecht. Dus toch een zondaar. Toch een man die zich bewust is, als de Heere mij doet naar zijn oordelende gerechtigheid, en ik moet in het gericht voor God verschijnen, dan ben ik verloren. Dan is het afgelopen met mij. Dan word ik overgegeven in de handen van de vijanden, van de wereld, van de zonde, van de dood, van de duivel. Dan ben ik een prooi, een willoze prooi voor alle boze machten. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die er leeft, die zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Typisch. En toch, hoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Ja, maar dan moeten wij één ding bedenken. En mogen wij één ding bedenken. Deze schuldige, die roept en vraagt aan God niet op grond van zijn eigen gerechtigheid, die hij heeft, maar hij vraagt op grond van Gods gerechtigheid. En nu is Gods gerechtigheid niet alleen bestaande in het straffen van het kwaad, van de zonde, in het veroordelen van de schuldige mens, Maar de gerechtigheid van God is ook gerechtigheid in het doen van wat hij beloofd heeft. In het waarmaken van zijn verbond dat van eeuwigheid bij hem is. In het zien op het lam dat hij zichzelf tot een brandoffer heeft voorzien. Dat is ook gerechtigheid. Gerechtigheid is dus niet alleen die verdoemende kracht van God. Waarbij hij de zondaar uit zijn ogen kan doen. Maar gerechtigheid bij God is ook. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Gerechtigheid is ook, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Want hij is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Gerechtigheid is dat hij over David brengt wat hij beloofd heeft. Milde handen, vriendelijk ogen. Voelt u nu hoe die mogelijkheid ontsloten is? Dat die mogelijkheid niet ligt in de mens zelf, want dan zegt hij, ga niet in het gericht, Heere, met uw knecht, want ik ben ook een onrechtvaardige, als u mij buiten die andere gerechtigheid, buiten dat lam, buiten die offeranden, als u me daar buiten in het gericht betrekt, dan ben ik onrechtvaardig en verdoemd. Zie, de man klaagt in deze psalm over mensen die hem vervolgen, mensen die hem leed aandoen, maar hij klaagt ook over zichzelf. Ja, hij begint daarmee, ga niet in het gericht met uw knecht. En dan staan er nog enkele tussenliggende woorden hoe hij denkt aan de dagen, hoe de vijand hem vervolgt. Zijn leven ter aarde vertreedt en hoe hij onder dat alles denkt nog aan het verleden. Hoe God toch in het verleden zulke grote dingen gedaan heeft. Dat de Heer zich toch niet onbetuigd heeft gelaten in zijn leven. Dat de Heer hem zo menigmaal heeft bevrijd uit zoveel gevaren. Ja, zelfs als die dag een deze dagen, dan zal ik nog in de handen van Saul omkomen in plaats van op de troon te zitten. De Heere heeft alles wel gemaakt. De Heere heeft veel goeds bij zijn knecht gedaan. Daar mag hij aan denken. Dat is genade. Ik zal verdenken hoe voor deze mij de Heere heeft gunst bewezen. Dat is een grote genade. Daar hoef je niet van te zeggen, gooi alles maar weg. Nee, dat mag onder beding van Gods genade juist des te meer meewerken om tot de verzuchting te komen. Hoor mij om uw waarheid en om uw gerechtigheid. En dan zegt hij in vers 6, ik breid mijn handen uit tot u. Hoe moet je nou de gesteldheid van deze dichter omschrijven? Ik heb er al iets van gezegd. Zijn nood waarin hij verkeert. Ik zou het zo willen doen, want ik weet de kleinmoedigen en de kleingelovigen, die zeggen bij zichzelf, ja, daar heb je het al. Die man die kan bidden. Die man kan echt bidden in waarheid. Maar dat kan ik niet. Ik ben zo'n ellendige bidder. Ik kan mijn nood niet peilen. Ja, dan moet je toch even voorzichtig zijn. Ten eerste zijn deze woorden geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft hem die woorden in het hart gegeven. Wij zijn zulke bidders niet. Moet je eens opletten, als de geest der gebeden in het hart is, dan hoef je niet te denken. Dan hoef je niet gauw naar een gebedenboekje te grijpen. Dat is vanzelfsprekend. Dat doet hij. Hij bidt dan in de mens. En dat kan het wel zo wezen. Dat je dan helemaal zo'n gebedsgestalt niet hebt. Dat jij helemaal niet zo'n bidder of bidster voelt. Maar dat je daar gewoon in elkaar gedeukt eigenlijk een beetje neerzit. En toch komen de woorden. Hoor me toch, o God. Hoor me toch. Dat is zoiets wonderlijks. Dan kun je niet begrijpen dat de Heere God, de Heilige Geest, eigenlijk iets van een mens overnemen wil. Want hij is zo biddeloos en zo dankeloos en zo dor. Dan zeg je, ja, maar is dat dan maar geen verstandswerk? Dat heeft niks met verstand te maken. Nee. Ja, maar als je dan toch niet zo overgebogen in tranen en in de goede gestalte bevindt, hoe kun je dan toch zoiets zeggen? Dat doet de Heere in ons. Dat doet de Heilige Geest in ons. Ondertussen kan het best zijn dat onze toestand op dat moment helemaal niet verandert. En dat er helemaal geen ingrijpende dingen gebeuren waardoor je opeens weer zo blij en zo opgelucht bent. Het kan best zijn dat het laatste is wat je zegt. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams, die heerlijk is. En dat zit nou in dat tekstvers. Ik breid mijn handen uit tot u. Ja, je handen uitbreiden. Dat was de gebedshouding, een van de gebedshoudingen van de oosterling, van de Israëliet, om zijn handen hemelwaarts te heffen tot God. In een gebaar waarin ligt uitgedrukt, help me, hoor me, sla toch acht op me. Net zo'n soort gebaar zou je zeggen als iemand die langzaam in een moeras zakt of in het water en dat je dan op het laatst alleen nog maar een paar armen boven water ziet steken. Maar dat is nog om te doen. Je handen uitbreiden. Net als je handen vouwen. Dat is nog om te doen. Maar de rest. Het is wel een kostelijk gebaar. De handen naar de hemel. Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. Maar ja, de hemel is zo hoog en zo ver weg. En God kun je niet zien. Je kunt hem niet vasthouden. Niet grijpen. En de Heere Jezus is ook al zo lang geleden opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God in de hoogste hemel met majesteit bekleed. En wij zijn hier op de aarde met al onze zorgen, moeite, verdriet, blije dagen, droeve dagen, voorspoed, tegenspoed. Toch is het een wonder, ik breid mijn handen uit tot u. Hij meent het. Hij meent het. Want je kunt je handen nou wel naar de bergen uitstrekken. De bergen, dat is een benaming van allerlei andere krachten. Vergeefs verwacht men het van de bergen en van de heuvelen. Vergeefs verwachten we het van de Syriër en van de Babyloniër. Vergeefs verwachten we het van de Egyptenaren. Je zou nu kunnen zeggen ook, vergeefs verwachten we het van een mens, van een land, van een volk. Al is die mens dan nog zo godzalig, heb je niks van te verwachten. gebeurt zelfs vaak dat de mens een harde klap geeft op die uitgestoken handen, zodat je nog dieper zinkt. Maar ik breid mijn handen uit tot u, dat is die eeuwig trouwe God. Dat is die God van welbehagen en ontferming, die God die zijn handen uitstrekte naar een tegensprekend volk. Die God die in al hun benauwdheid mede benauwd was, die de engel zijns aangezichts voor hen heen uitzond. Die God die sprak dat hij niet moede nog mat was, dat er geen doorgronding is aan zijn verstand. Dat hij de moede kracht geeft en de krachteloze sterkte. Die God die zegt, waarom, o Jacob, zegt gij, mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Waarom zegt ze dat? Is daar reden toe? Is hij niet in alles? Al is het voor ons nog zo verborgen, is hij er dan niet? Ik breid mijn handen uit tot u, die lang geleden een pad baande door woeste baren en brede stromen, die lang geleden uw volk leidde door de woestijn, die wateren deed voortkomen uit de rotssteen. Die lang geleden ook mij, mag David wel zeggen, als kind, als jong, een oog gaf voor de dingen die we niet zien. God, zijn koninkrijk, zijn wil. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig lam. Mijn ziel, ja. Ik wil hier geen tegenstelling tussen ziel en handen maken. Dat niet. Maar, als je nou, laat ik dit beeld gebruiken. Als je nou, wat ik straks al zei, als je nou eens in het water zakt of in een moeras, dat gaat langzamer. Dan zie je die armen bijvoorbeeld, die zie je nog boven met het hoofd. Die armen reiken naar de redding. Maar je lichaam dat zit aan die armen vast, dat is in een verschrikkelijke toestand, want dat wordt langzaam door de modder en het water in bezit genomen. Dat begrijp je wel. Er is geen tegenstelling tussen die handen en tussen de rest. Maar die handen die steken nog boven water. Maar het lichaam dat zakt langzaam weg. In die zin wilde ik het uitleggen. Ik breid mijn handen uit tot u. Maar Heere, mijn ziel, mijn leven. Ziel is ook de benaming voor het leven. Ook voor ziel en lichaam. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Nou, is dat dan niet armoedig? Ja, daarom. Ik had eigenlijk gisteravond laat een ander briefje gemaakt en toen las ik opeens dit. En toen heb ik gauw er een paar strepen doorgegeven. Nee, dit. Dit, misschien zijn er van die schepselen die laag aan de grond terecht gekomen zijn en die zeggen, ik breid mijn handen uit tot u, maar het zijn dan ook echte handen van een drenkeling. Want mijn ziel is voor u als een dorstig land. Wat is nou een dorstig land? Sommige vertalingen, onder andere de nieuwe vertaling, hebben Mijn ziel smacht naar u als een dorstig land. Maar de kanttekeningen maken er wel, van de nieuwe vertaling, maken wel bekend dat het woordje smacht er in het Hebreeuws niet staat. Er staat dus mijn ziel als een dorstig land voor u. Zo ongeveer staat het er. Weet je waarom ik dat nou zeg? Ik zei straks toch, ja, je moet niet denken dat een mens dan altijd in zo'n toestand zo'n bidder en zo'n gebedsgestalte heeft waar die op kan steunen. Die zegt, o, mijn ziel was zo vol, mijn ziel was zo vervuld en mijn ziel was zo... Het is de Heilige Geest. Maar die man zegt, mijn ziel is als een dorstig land. Dat betekent een land dat dorstig is. Waar kun je dat aan herkennen? Dat kun je herkennen aan het feit dat je ziet geen gras. Je ziet geen planten. Je ziet geen bloemen. In het oosten krijg je dan die nare, vuilbruine kleur. Dat totaal, je zou zeggen, kan daar nou ooit, ik ben er nooit geweest hoor, ik heb er veel over gelezen, over die landen, maar ik ben er zelf niet geweest, maar dus moet je niet denken, hoe weet je dat nou, dat begrijpt u wel. Maar dan is dat land zo bruin dat je niet in kunt denken dat het ooit van zijn leven anders kan worden. Dat als ze tegen je zeggen, daar zullen nou dan en dan de mooiste bloemen staan. Daar zal het alles zo vreugdevol zijn. De stem van het vogeltje zal hier klinken en... Zij zeggen, kom nou, daar geloof ik niks van. Kijk eens, als hij zo doet, dan vliegt de stof omhoog. En kijk daar eens. Gewoon scheuren in de grond. De aarde scheurt. Dat zie je hier. Dat zie je ook op de kleigronden. Dan zie je als het werk hoeft geen eens zo lang droog te zijn. Dan scheurt die aarde scheurt open. Wat is dat allemaal? Een mistroostig gezicht. Er kan niet in gezaaid worden. Er kan niet van gemaaid worden. Er is geen schaduw, er is niet dat welige van de goede grond. Maar het is allemaal zo aan de dood prijsgegeven. Kan hier nou iets groeien, er moet toch wat zijn? Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Een dorstig land is ook, je zou zeggen, die man heeft gesproken. Ja, de Heilige Geest spreekt. Maar hij zegt tegen de Heere God, mijn ziel, mijn leven is als een sprakeloos land. Je ziet overal wel openingen in de grond, gescheurde plaatsen, maar er komt geen geluid uit. Het is sprakeloos als het gaat om lof, om dankbaarheid, om diepte, om vruchtbaarheid. Allemaal even sprakeloos. Er gaat wel een sprake vanuit. Dat wel. Zonder woorden gaat er van dat dorre land gaat een sprake uit. En de Heilige Geest die in die ziel werkt, die wil als het ware God bepalen erbij. O God, kijk eens. Dit is nou mijn ziel, dat is mijn leven. Hoe ligt het erbij? Als een dor gescheurd onvruchtbaar land. Waar niemand lafenis kan vinden. Psalm 63, daar vind je dat hij in een dorstig land zich bevindt. In een woestijn. Maar hier lees je nog iets anders. Hier lees je, ik ben een dorstig land. Het is heiligavond. Hoe moeten wij nu zijn dood verkondigen? Nou, misschien zijn er bij die zich niet zo dorstig voelen. Die toch wel wat hebben. En die vertroost zijn geweest. Die een goede voorbereiding hebben gehad. Kan best zijn. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En wat we bidden zal hij geven. En in ons hart ons wel veroordeeld. Indien ons hart is als dat dorre land. Ondanks wat er omhoog stijgt tot de hemel. O God. Al is maar een zucht. Maar ik ben maar een dorstig lam. Er is niets te vinden. Als het nou zo is. Kun je dan zijn dood verkondigen? Jawel. Jawel. Ik zou bijna zeggen, juist wel. Kobrugge doet ergens een bijzondere uitspraak. Als hij zegt, wanneer moet ik vooral ten avondmaal gaan? Dan zegt hij, als ik vanwege al mijn zonden het licht van mijn ogen mis. En ik zou eraan toe willen voegen, wanneer ik vanwege alle dorheid geen gras spriet, geen bloemetje zie, dan zo als zo'n kale, naakte akker die gescheurd is, waar je geen zaaigoed in kunt vinden. Geen lachend vogeltje. Geen sprekende bloemen. Om dan zo te belijden voor God. Ik hef mijn handen nochtans tot u omhoog. Ik kom tot u gevloden. Zo naakt en kaal en gescheurd. Geurt als ik ben, ik kom tot u gevloten. Wil een milde regen op mij doen neterdalen. Wil voor mij zangtijd maken. Wil de beenderen verheugen die gij verbrijzelde door eigen schuld. Wil me niet voor uw vierschaar dagen, heren, want ik verga dan. Maar wil mijn oog richten op hem, die dat stof der aarde met zijn tranen en zijn bloed heeft besprengd. En die in dat stof heeft gekropen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Niet mijn wil, de uwe geschieden. Dat ik hem door het geloof mogen aanschouwen. Dan zal de woestijn en de dorre plaats hierover vrolijk zijn. Want het sieraad van Karmel is haar gegeven. God kan de gescheurde aarde met die wateren van zijn liefde vullen. En als hij het niet doet, Christus alleen is genoeg. Dan is uw sprakeloze mond toch alleen maar een woordeloos gebed, o God, hier ligt het land. gespleten en scheurd. Maar gij hebt toch een heil banier opgericht in Christus Jezus. Kijk, dan zullen we ons haasten. Dan zullen we aankomen. Dan zullen we in al onze duisternis door goddelijk licht geleid zijn. Dan zullen we erkennen. Ja, juist. Juist voor zulke dwaasen. Het is niet te geloven. Voor zulke onvruchtbaar. Juist voor de zulke die zichzelf vanwege al hun ellendigheid mishaven. Komt de boodschap. Ik ben uw heil alleen. Daarom de Heere geven vrij en blijmoedigheid. Om als een dorstig lam te mogen aanzitten aan zijn tafel, gedenkende aan zijn offeranden op Golgotha geschied. Zingen wij nu Psalm 143 vers 6. Psalm 143 vers 6. Ik hef mijn handen naar den hoogen. Mijn ziel is voor uw alziend ogen. Gelijk een dor en dorstig land. Dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Psalm 143 vers 6. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven. Wijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Waar Jezus Christus is. Onze voorspraak. De rechterhand van zijn hemelse Vader. Waarheen ook ons de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende. Of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijst en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Zingen wij nu van de 143ste psalm. Daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 143, de versen 7 en 8. Tijdens het zingen van het 8e vers is er gelegenheid om aan de tafel des Heren aan te gaan. Heere, doe mij spoedig ademhalen. Wil mijn bezweken geest bestralen. Verberg uw vriendelijk aanschijn niet. Laat mij uw diepere goedheid prijzen. Wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Psalm 143, de versen 7 en 8.
De groot van zijn leven is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Geest, denk en geloof. Dat de Heer Jezus zijn lichaam heeft gebroken, zijn leven heeft gegeven, tot de verzoening, tot al onze ongelijkheid. Liefde, daar is al heel veel geschreven. Het lijkt nu toch wel zeker te zijn dat het woordje Sela geen muziekteken direct is, ook geen teken van rust, maar een teken, een woord dat een herhaling wil. zodat het laatste zinsteen van zo'n tekst nog eens herhaald wordt om te benaderen. Dan kun je dus zo lezen: ik breid mijn handen uit op u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. En dan wil hij met een verdubbeling zeggen: Heer, u weet het, u ziet het. En uitgedrukt en levenloos bij mij als ik. Daar worden wij ook in vermaand en voorbereid dat dorheid en dodelijkheid niet de zaak is van de dag, maar een steeds terugkerende ervaring van ons kerk. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees heel goed voor. Want het wil is wel bij mij, maar hoe ik het doe, dat vind ik. U zou kunnen zeggen, is dat dan niet een somber zin? Hoe moet je dat dan zien? Kunnen daar dan geen bloemen groeien? Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Maar dan niet vanuit die akker die scheurde aan. Dat kan niet. Omdat onze natuur niet goed is, heeft die natuur van mens heeft geen kracht meer ten diepe. Maar nu kan de Heere God wel. Door de benadering van Christus, die de brug des geestes openbaar maakt. Want uiteindelijk kun je ook zo stellen: is die alweer de weg van de geest om zo'n mens te leren geloven dat hij zo'n dorre akker is? Want de berg Bazan, dat is een vruchtbare berg. Een berg met boven een berg met vruchtbare landouw. En die verhept zich. Maar de Heer heeft Sion, die kale, knorre rotsak in de berg, verkoren om daar te willen wonen. Hier kan op zo'n kale berg een tempel bouwen. De Heer kan op zo'n kale berg zijn mond laten weer klinken. De Heer kan op zo'n kale berg zulke blijdschap en licht geven. Dat je zou zeggen, is dat nou een kale berg? Is dat nou die onvruchtbare? Zit die daar nu met zo'n indruk? Hoe is het toch mogelijk? Maar dan moeten wij wel zeggen, uw vrucht wordt uit mijn volk. Want als het voor ons gaat, dan kun je bij het woord, zou je kunnen zeggen, het wordt doorlopen. Het woord gaat doorlopen, bij het einde alleen maar doorheen. Als er iets leeft, groeit en bloeit, blijdschap en vreugde is, dan hebben wij alleen van die dierbare Heer en dame. En dan hebben we niets. Alsof het niet zo goed inbeelden in de zak, grote dingen, en boven staan dat we zeggen, en dan hebben we weer een andere constitutie die erop nahoudt, die zegt, zal ik je vertellen wat ik allemaal in mijn leven. Dat is niks. Nee, mag je dan niet getuigenis afleggen van de hoofd die één keer natuurlijk, dan gaat het niet om. En je voelt dan zo echt dat de mens zich warm bij de sprake van zijn eigen buur. Dat is ik kan niet uit de rechtvaardige maken of uit de rechtvaardige of uit de levende woorden leven. Dat kan ik niet, want dat heb ik niet. Ja, wie heeft nog wel eens dit? Ja, dat kan ik net wel voorbaan zijn, maar dan kan je daar niet over praten. Dan kun je niet zeggen, nou, ik ga de naam opnemen, want ik weet er niet wat ik zeg. Nee, wij hebben geliefde de Heer, de bediening nodig van de Heer door zijn eigen vrienden. Die hebben we nodig. Altijd weer. En uit die bediening En uit die openbaring van wat hij gedaan heeft en is. Kijk, daarom dat de weg ontsloot. Dat hij nou als zo'n dor en dorstig land samen kan worden. En als zo'n dor en dorstig land aan de tafel mag zitten, als die dierbare hier in de zaal, daar kunnen we dan een tijd voor zijn. Want dan krijgt het af. Hij is. Maar hij is, als we daar ook mogen zijn, dan zullen we ook wel zien waar we blijven. Hij heeft voor hun aardige zicht de beter vult, omdat ze zouden beseffen hoe nou in dat gebeurde, dat daar nou in uitgedrukt is, zo is mijn bloed gevolgd, mijn leven van de maatschappij. De drie weken werd dat gezegd, die hij dat zette in het leven. Is het niet de gemeenschap met het bloed van Christus dat verkopen is tot verzoening van onze zonden? Drink alle daaruit. Doe het tot zijn gedachten, totdat hij het woord zal. Want Christus, als wij nog teruggeroepen waren, is de zijde tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardig sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan sterven. Maar God bevestigt zijn liefde tegen ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaar waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de dood? Want indien wij vijanden zijn, we met God verzoend zijn door de dood zijn zoon. Veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Vrienden, wij gaan weer verder. De Heere stel zijn sacramenten tot een rijke zegen. En geven dat u en ik de kracht daarvan mogen ontvangen om weer verder te worden. Wij weten nooit wat de toekomst brengt. Soms zit je opeens in zoveel zorgen en zoveel nood. En denk ook aan onze medebroeders die morgen overmorgen weer moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Wij weten niet wat de toekomst is. Maar als wij maar voor het leven, mijn losse leven, en hij zal als de laatste over toch opstaan. De Heer geeft dan ook de nasmaak en de kracht van de lijdensacrament over die tijden van dood en zorg en de rode en haar. Laten wij nu zien, dan zal u onder 23, de verre 10 en 11. En met elke zin van met elke en ook voor andere gelegenheid, de dood is hier gekondigd, leer mij om God van zaligheden en laat u hun mij niet vergeten. Dan over 43 vers 10 en 11. Er is geen plaats meer, maar ik wil toch nog vragen of er nog zijn die de dood des Heeren wenst te komen, want dan zet u er wel een paar stoelen en bij in als dat nodig zou zijn. En dan houden we de derde tafel bij de vorige tafel waar enkele plaatsen leven. Als er nog zijn die de boodschap mochten horen komen, alle vrienden zijn nu geregeld. Die komen met vrijmoedigheid aan deze plaats. Het brood dat wij breken is de gemeenschap lichaam van Christus. Ik denk en geloof dat de Heer Jezus zijn lichaam heeft gebroken, zodat we komen te zoeken van al onze verantwoordelijkheden.
Yes.
dat is niet een aardig van haar. Dat hoort er wel voor God. Of het moet dat van mij niet. Dat moet. Nee, ook niet. Ik vind het zo naar om te blijven zitten. Dat die man die zei dat een ouder van zijn vrienden komt met de noten. Toen dacht ik, laat ik ook maar gaan. Nee, maar om nou bij de kansen te mogen zijn, om dan dat ene te geven met de Heer Jezus. Dat is het nou. En dan denk ik aan Ada, die deze afgelopen week naar vader moet verdienen. Dat is groot als zij. En de dood van de Heer Jezus. Kracht mag ontvangen in alle verdriet. Zodat ze zich als ze ontroerd en verzaagd zou zijn. Maar dat ze zou mogen blijven. De Heere heeft aangekomen. Dit is niet zo. Dat heeft in zijn leven ook. Op deze drie weken groot, en het zegt deze drie weken, is Nieuw Testament in zijn bloed. Dat voor u en voor velen verboden was. Drink oude door stof mijn gedachten, God dat hij komt. En hij zal de wissel komen en niet achterblijven. Ik schrijf u kinderen, want de zonden zijn gegeven om zijn staat. Ik schrijf u vader, want hij werd hem, kent die van de verkeerde. Ik schrijf u jongelingen, want hij hebt uw grote overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want hij heeft uw vader gekend. Ik heb u geschreven vader, en hij hebt hem gekend, die van de verkeerde. Ik heb u geschreven jongelingen, want hij bent sterk en het woord God. Mij in u, en hij hebt de grote overwonnen. Heb de wereld niet lief, dat het geen in de wereld is. Zo iemand de wereld niet heeft, liefde des vaders niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En haar verheerlijk zijn. Maar die de wil van God is, blijft in der eeuw. O u geliefde, roepen wij hartelijk toe. Wees sterk naar de eeuw. En wees blijde in den Heer. En hoop volkomende op de genade die u toegebracht is in Christus Jezus. En dat ook voor u, ook in het vervolg, de kracht, u ook vanzelf. Dat heeft ook een vraag voor heeft een mens bij het avondmaal altijd bijzondere gevaren van het genoemd? Of bijzondere zekerheden? Dan zegt hij nee. Maar het gezonde geloof gevoelt soms van lange tijd daarna in omstandigheden of genoemd iets van de kracht van het heilige sacrament. Dus wil echt niet zeggen. Dat je aan iedere avond nou verdienen. Nou, dat je het gevaar van je. Maar dat hoeft niet. Het best zijn dat je over twee weken soms een keer terug bent. En dat je zegt, ja, dat door de land dat wordt dan door hen met goederen vervuld. Dat Dorland maakt hij wel tot staan maar. En hij doet rivieren uitbreken in de woestijn en beken in de wilden, zodat ik met mijn ziel alle krachten heb afgeleid. Dan zijn de vrienden bedankt hier. Dat is ook zeker, want er is een fontein geopend van bloed, die alle zonde en onreinheid van Duits van David. En er is ook een fontein van leven tegelijk, die de harten verblijft en versterkt met al eindelijk. Ik hoop en wens dat dit voor ons allen, de gasten, het enige en het trouwbaarste middel zal zijn en blijft zijn, die leven. Maar ook in sterren, dat in onze ziel door de sterren en door de dood zouden worden geleerd. Maar dat we door de dood en in de dood niet, in het waarachtige leven mogen geloven, dat heeft de Heere God bij zijn genade. Loof de Heere mijn ziel allemaal binnen in zijn eigen genade. Loof de Heer mijn vrienden, geef een van mijn heldhaven. Jan loof de rechter mij vergeet, Jan uw kracht tegen de neer. Die uw leven verwacht van het verderf, die uw groot met goede tierenlijn en barmhartig leven. Barmhartig en genade is de Heer, barmhartig en groot van goede tierenlijn. Hij zal niet altijd zo vinden, nog even de toren behouden. Hij doet ook niet aan onze zonden en vergeldt ons niet aan onze ongerechte leven. Want de hoogste hemel is boven de aarde, in zijn goede tierenheid geweldig over de hemel die hem geven. Zo ver oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overstreden van ons. Gelijk de vader ontzettend over de kinderen ontzettend zit de Heer over de een die hem vrezen. Jozef zo niet gespaard heeft, maar heeft er voor ons alle overgegeven en ons alles met hem gevonden. Daarom bevestigt ons daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij ons zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn dood. Nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn, door de dood zijn, zo moeten wij nog vijanden waren. Heel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we eigenlijk de dag zijn. O almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot het spijt en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij door uw weldaden zijn afgetrokken. Hij heeft ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus. Heilige avondmaal laten instellen en vervangen. Wij vinden u ook trouwe God en Vader, dat we door de werking van uw heilige geest, de gedachte van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn Zoon, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus, wil laten verdijken. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in uw naam bij onze verbetende sluiten. Amen. Zingen wij nu, en dat is ook ons God van hem, van 56 en daar van 50, van 56 en 5. Ik roep in God, ik prijs het ook, prijs naar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, en trouw op God. Door één vreemde zon. En wat de verder was, is van 56 vers 5. Kom van de zeven des Heeren en naar deze zeven. de liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, en de troost volgende gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen.